Welkom bij de Pallia Podcast. Gesprekken over hoe je palliatieve zorg proactief plant. Deze podcastserie is gemaakt naar aanleiding van het boek In gesprek over het leven en het einde. Dat gaat over palliatieve zorg. Deze aflevering gaat over hoofdstuk 5 van dat boek. Dat gaat over coördinatie. Wie is de spin in het web die ervoor zorgt dat hulpverleners van elkaar de belangrijkste informatie krijgen? Richard Grootbot praat in deze serie telkens met de twee auteurs van het hoofdstuk.
Ik ben Marcella, ik ben moeder van twee prachtige jongvolwassenen. Ik ben weduwe en ik werk op dit moment in de palliatieve zorg, maar dat heb ik pas sinds kort gedaan. En ik ben eigenlijk kom uit de ontwikkelingssamenwerking.
Ik ben Ben, ik ben getrouwd en heb twee volwassen dochters en ik werk alweer een 25 jaar in de zorg, het grootste gedeelte in de thuiszorg.
Ja, deze aflevering gaat over afstemming en voortgang. Nou Ben, jij steunt cliënten die ziek zijn, onder andere met thuisbezoeken. Ik stel me zo voor dat jij wel eens bij collega's aan de bel trekt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, is dat zo?
Ja, en dat kan binnen mijn eigen sector zijn, met de collega's die in de wijk bij de mensen thuiskomen om de zorg te bieden. Mm-hmm. Ik ben alleen maar een coach, hè, een bezoeker die de beste tips probeert te geven, maar zij doen het verzorgende werk. Maar het kan ook met collega's in het ziekenhuis, zoals verpleegkundige specialisten, oncologen, verpleegkundigen van afdelingen die behandelen, om daar goed het samenspel mee voor elkaar te krijgen.
Ja, en lukt dat? Gaat dat gemakkelijk, dat overleg?
Het is een kwestie van bouwen aan relaties, gekend worden. En dan gaat het heel fijn over het algemeen.
Aha. Ja. Marcella, jij kreeg als mantelzorger van je echtgenoot Robert heel veel met zorg te maken. Misschien is het goed als je eerst even vertelt hoe dat is begonnen.
Dus mijn man die kreeg op een avond, nadat hij wel een tijdje wat last van zijn rug had gehad, schoot het opeens op een verschrikkelijke manier in. Zijn op de eerste hulp terechtgekomen en dachten maandenlang dat het een hernia was. Bleek niet zo te zijn. Bleek uitgezaaide kanker te zijn in zijn rugwervels. Alleen wisten we toen in het begin alleen maar het is kanker. En hoorden later pas van het is ongeneeslijk en er is niks meer aan te doen.
Ja, de manier waarop je dat hoorde is ook wel echt heel bijzonder. Hè?
Ja, de manier waarop, dat heeft een aardige spoor achtergelaten. Want we hadden de boodschap wel gekregen, die uitzaaiing, of tenminste de inzakken van zijn rugwervels heeft, dat moeten we onderzoeken. We denken dat het kanker is. En toen ze zagen, het is kanker, zijn we naar een gespecialiseerd ziekenhuis gegaan.
Mm-hmm. Daniel Den Hoed Kliniek, hè?
Ja, ja, klopt, in Rotterdam. En daar gingen we eigenlijk naartoe zo van, nou gelukkig dat er in de buurt een goed centrum is, daar gaan we horen van hoe dat behandeld kan worden. En nou, we gaan ervoor. En toen bleek eigenlijk, zodra we daar op de kamer kwamen en de arts kwam binnen, die begon met de zin van, nou, u weet dat u ongeneeslijke vorm van kanker heeft. En we zaten allebei, wat zegt die man nu? Want dat wisten we dus niet. We dachten, we komen voor een curatieve behandeling. Dus dat was echt zo'n shock. Ik kan het nog in mijn lijf voelen.
Dat is een klap in je gezicht.
Dus een klap in je gezicht en ook dat we zaten elkaar echt een paar seconden aan te kijken van, dit kan niet, dit is een grap. Het is echt, dat hakte er enorm in.
Hoe ging dat verder?
Ze hebben het gordijntje om ons heen getrokken, zeg maar, om ons even de tijd te geven om, om daarmee to terms te komen, hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja. Van daaruit werd uitgelegd van wat het nu eigenlijk precies was, wat ze nog konden doen en wat ze om de pijn iets te verlichten en wat niet. En hij heeft daar 2 weken in het Daniel Den Hoed gelegen om bestraald te worden, om die tumoren iets kleiner te maken, zodat hij niet zo'n pijn had.
Mm-hmm. Ja. Ik dacht meteen toen je dat vertelde, hier ontbreekt een heleboel afstemming tussen doktoren, toch?
Enorm, ja. Dat was echt een shock. En ik kon zien aan de arts die het vertelde in het Daniel Den Hoed, dat hij ook enorm geschrokken was dat wij het niet wisten. Dat zei hij ook. Wat hebben jullie toch al gehoord toen jullie van daaruit met de ambulance hier naartoe zijn gekomen? En wij van, nee, echt niet. Dat wisten we dus niet. Ja. Dus daar is iets enorm fout gegaan. Wat eigenlijk een soort traumaatje is geworden. Die shock die konden we allebei zo in het lijf voelen. van dat dat op zo'n manier tot je komt eigenlijk.
Ja. Ben, hoe beluister jij dit?
Als heel erg jammer vooral, hè? Want al zou de arts maar de rust hebben genomen om te vragen van... wat weten jullie op dit moment van je situatie? Hoe is het jullie uitgelegd en hoe kan ik daarop aansluiten? Dat was een aardig begin geweest. Dan had hij zichzelf ook behoed voor zo'n ramp, zeg maar.
Ja, ja, absoluut.
Jij schrijft in je artikel, Ben, het is vanzelfsprekend dat we overdragen wat er aan de hand is, wat de risico's zijn en de juiste aanpak is. Ja, Marcella en Aman kregen die mededeling als een klap in het gezicht.
Ja, ja. Het risico op dit soort fouten ontstaat natuurlijk vooral als je over de grenzen heen van instituten werkt. Maar soms zelfs binnen een ziekenhuis. Als je van een opnameafdeling naar een polykliniek gaat. Of er moet op de polykliniek iets gefixt worden. Bijvoorbeeld iemand die een probleem heeft met een blaaskatheter of zo. Nou, dan zijn er heel andere professionals bezig die niet het hele plaatje kennen. En dan kan de benadering soms... ja. Heel dwars staan op wat jij als angstige, onzekere patiënt en naaste verwacht.
Ja, Marcella, ik heb van mensen gehoord dat ze het gevoel hadden dat ze als mantelzorger, als naaste, dat zij eigenlijk degene waren die de coördinatie hadden van alles. Hoe werd jij als naaste betrokken bij dit traject?
Nou, ik werd eigenlijk heel weinig betrokken in het traject. Ik heb me buitenstaander gevoeld. Ook in het ziekenhuis waar bijvoorbeeld geregeld werd dat Robert weer naar huis kon. Dan kreeg ik wel tijdens het bezoek van Robert te horen van... ik mag over 2 dagen naar huis. En hartstikke blij. Maar er was niemand vanuit de zorgprofessionals die mij erop voorbereid heeft. Van wat kan je verwachten als je iemand die zo ziek is thuis hebt bijvoorbeeld. Ik voelde mij geen... partner in zorg. En eigenlijk ben je dat dan wel. En ik denk ook, omdat we hoorden van allerlei verschillende specialisten die we zagen, van de thuiszorg, van allerlei zorgprofessionals, hadden we informatie, waardoor ik op een gegeven moment meer wist van het geheel dan de individuele zorgverleners. En daarin voelde ik me heel erg niet gezien. Moest ik echt wel mijn best doen om mijn stem te laten horen. Van nee, maar ik heb net met die gesproken, met die en met die en met die. En het zit zo. Dus eigenlijk... coördineerde ik het.
Ja. Ben, ja, coördinatie in de zorg is heel erg belangrijk. Zo moet het niet, kunnen we wel vaststellen. Maar hoe organiseer je het wel?
Ik denk nog heel even over wat Marcella zegt. Hè. Zij heeft op een gegeven moment een voorsprong in de kennis van wat er allemaal gaande is. Hè. En dan moet je ook als nieuwe zorgverlener over je eigen schroom heen kunnen stappen. Want... je gaat eigenlijk een expert jouw diensten aanbieden. Dus eigenlijk zeg je van, ik kan iets voor jou doen. Maar ik weet nog niet zoveel van jullie situatie. Hè? Kun je me er iets over vertellen? Dan moet je vrij zeker in je schoenen staan. Want als Marcella heel zeker zegt van, ja maar, ik weet dit al, ik weet dat al. En wat kun jij mij bieden? Ja, dan heb je de neiging om terug te schrikken misschien. Ik denk dat je... heel duidelijk moet aangeven, ik weet nog niets alles, maar ik kan wel iets betekenen. Wil je mij op de hoogte brengen van hoe het staat? Want dan kan ik met jullie mee gaan denken. En dan kan dat coördineren wel plaats gaan vinden.
Ja, dus wat je eigenlijk zegt is eerlijk zijn over de informatie die je mist.
Ja, zeker.
Ja. Ja. Marcella, jullie kregen ook te maken met iemand die coördinatie wilde gaan doen. Hè? Die zei, je kunt me voor alles bellen. Hoe ging dat?
Ja, dus toen Robert uit het ziekenhuis ontslagen was, toen kreeg ik een week of 2, 3 daarna een telefoontje van iemand uit het ziekenhuis. Terwijl ik op mijn werk was van, ik ben die en die van het ziekenhuis. En die kan met alle vragen bij me komen. Dus ik kende die persoon niet. En zei, je kan me alles vragen. Maar ik dacht, alles, ja, waar heb je het dan over? Heb je het over de hulpmiddelen die we in huis kunnen halen? Waar gaat het over? En dat vroeg ik en toen kreeg ik een antwoord wat voor mij heel erg mij overviel. En hij zei van, bij zijn vorm van kanker, wat Robert had, dan kan er inderdaad kan het helemaal naar buiten groeien. Ik denk, waar heeft hij het over naar buiten groeien? Daar waren we helemaal niet mee bezig, hadden we nooit over nagedacht. En ik schrok er zo ontzettend van dat ik die man dus nooit meer heb willen spreken. Dat ik zo zat van, oké, dank u wel voor deze informatie. We hebben u nu niet nodig en ik bel u wel. Bel mij maar niet.
Ja.
En ik durfde het zelfs niet aan Robert te vertellen. Die was ook, we waren aan het opkrabbelen na die ontzettende mededeling van hoe gaan we dat nu de komende tijd doen samen als gezin. Ja. Ook met de kinderen erbij. En we waren helemaal niet voorbereid op wat er zeg maar fysiek nog allemaal ging gebeuren. We waren eerst bezig met van hoe komen we deze klap te boven? En dan nog zo'n verhaal erbij, dat maakte de klap alleen maar groter. Ja. Waardoor we eigenlijk de goede man buiten de deur hebben gehouden uiteindelijk.
Ben?
Ik noem het, sinds kort noem ik het, dat je mensen een landingsplaats moet gunnen. En pas als je mensen kunt helpen om te landen in de situatie waarin ze zijn terechtgekomen, kun je ze helpen met eventueel opveren, hè, en nieuwe perspectieven vinden, de juiste hulp, maar ook aandacht, psychische zorg, zorg voor de mantelzorg. Maar help eerst mensen nou eens even te landen.
Ja. Want jij gaat naar mensen toe om ze bij te staan in zo'n situatie, zou ik me kunnen voorstellen. Hè? Dat Amanda is net thuis gekomen, jij komt bij haar thuis. Hoe zou jij dan beginnen?
Dan zou ik denk ik gewoon op het echtpaar afvragen van jongen, jullie hebben heel wat meegemaakt de afgelopen weken. En ik zie daar een kleine weerslag van in de rapportage die ik gehad heb. Maar kunnen jullie mezelf vertellen hoe het voor jullie gegaan is de laatste tijd? En dan kan ik gerust vaak een 20 minuten, 25 minuten alleen maar zeggen. Want dan komt er een heel groot en lang verhaal. En dat helpt al vaak om mensen om de rust te vinden. En om geleidelijk aan mij toe te laten in mijn hulpverlening.
Ja, dus je gaat eerst het verhaal ophalen dat mensen hebben meegemaakt. Ja, en dan, ik hoor in haar situatie heel specifiek dat ze zegt, ik werd er als naaste, werd ik er buiten gehouden. Hè? Ik was informatie aan het verzamelen, maar ik werd niet gezien. Wat zou je daar dan kunnen doen?
Wat slim is om te doen is, ik bekijk het natuurlijk van de ene kant vanuit een empathisch oogpunt, maar van de andere kant ook vanuit een professioneel oogpunt. Maar gewoon eens even te vragen van wie zorgt er voor jou in deze moeilijke tijden? Hè? Van, op wie kun jij steunen nu je zo in deze situatie beland bent? Dat geeft al aan dat ik specifiek aandacht heb voor de persoon naast de zieke. En niet alleen maar voor de zieke zelf. Een eenvoudige vraag die iedereen eigenlijk kan stellen.
Ja. Ja, al was het dan maar alleen maar om daarmee te bevestigen. Ik zie je, jij bent er ook en ik wil jouw verhaal ook horen.
Ja.
Ja. Had je zo iemand om je heen, Marcella?
Op een gegeven moment wel iemand vanuit de thuiszorg. Maar mag ik nog even reageren op wat jij zegt, Ben? Want het stukje wat ik miste, behalve dus de vraag van hoe is het nou met jou en wie steunt jou, dat is dat ik op dat moment ook een soort expert was over de situatie met mijn man. En dat dus meer nog de samenwerkingsrol van er kwamen er mensen van de zorg binnen en die zeiden, wij komen zorg verlenen. En dan dacht ik van, jullie komen zorg verlenen, dat zal best. Maar van die 24 uur per dag doe ik ongeveer 23 uur de zorg. Jullie 1 uur, kunnen we alsjeblieft overleggen over wat er in die andere 23 uur aan de hand is en gebeurt en wat ik zie en waar ik tegenaan loop.
Ja.
Dus dat is iets wat ik wel mis, zeg maar, richting mantelzorgers of richting naasten. De samenwerkingspartnersrol eigenlijk.
Ja, want er is niemand die jouw partner beter kent dan jij.
Ja.
Daar begint het al mee.
Daar begint het mee. Maar ook niemand die ziet dat als de zorgverlener binnenkomt, dat hij zich dan opkrikt, rechtop in zijn bed gaat zitten, een mooi verhaal houdt en op het moment dat die persoon de deur uit is, achterover leunt, helemaal uitgeput is en dat werkelijke situatie zichtbaar wordt.
Ja.
Want het is ook heel vaak even opkrikken voor het bezoekje van de zorgprofessional.
Ja, wat dat betreft bemerk ik ook al dat er een hiërarchie in zit. Want soms kom ik bij de patiënt en dan laat hij zich op een andere manier zien dan wanneer de huisarts bij de patiënt komt. Want als de huisarts komt, dan gaat hij nog iets rechterop zitten, bij wijze van spreken. Hè? Om toeval aan te geven dat hij nog in controle is, nog wat Ricky heeft. En dan kom ik een paar uur later op bezoek en dan is iemand veel moeier. En dan zegt zijn partner vaak ook van ja, dit is een heel ander plaatje dan daar straks bij de huisarts. En dan kun je een ander gesprek voeren en andere pijnpunten ontdekken.
Ja, ja. Dus ja. Heb je toch wat meer vertrouwen gewonnen. Je bent wat dichterbij gekomen, denk ik dan.
Ja, en dat is dan interessant om dat weer, nu we het over coördinatie en samenwerking hebben, om dat ook weer terug te geven aan de huisarts. Van ja, je kreeg een mooi plaatje. Je had misschien niet het idee dat er veel hoefde te gebeuren, maar ik beluisterde toch. Moeite met eten, moeite met ontlasting. Bepaalde momenten die pijn of benauwdheid opleveren. Dat heeft hij misschien aan jou niet zo laten blijken. En dan kan de huisarts ervoor kiezen om terug te komen en het gesprek nog een keer te voeren. Om dan misschien toch het beleid aan te passen.
Ja, heb je dat wel eens meegemaakt? Dat huisartsen dat ook doen? Dat ze dit van je willen aannemen? Dat ze echt wat met die informatie doen?
Zeker, ja. Want er zijn gelukkig heel veel goede huisartsen en die kennen dit fenomeen ook wel. Alleen, ze weten ze nog niet precies dat juist deze patiënt dit ook zo gedaan heeft.
Ja.
En het zou een goede tip zijn, hè, voor mensen, van voor professionals, om aan de patiënt eens te vragen van goh, als ik u zo wil praten, denk ik van u heeft uw zaakjes goed onder controle. Hè? U weet goed wat u wil. U zit er mond erbij. Maar voelt dat nou ook echt zo? Mag het ook wel een keer een beetje moeilijker gaan? Het zou heel normaal zijn als u nou best moe zou zijn. Hè? En soms is dat al voldoende voor een patiënt om te zeggen van het is ook, het valt ook niet mee.
Ja.
Ja, dan gaat het gesprek de andere kant op.
Ja. En het verhaal van de naaste beluisteren.
Ja. Ja.
Maar stel ik wel nog even terug naar die vraag die ik net stelde. Ja. Van, had jij dan iemand die met wie jij kon praten die voor jou zorgde?
Nou, de mensen die voor mij zorgden, dat was mijn familie. Mm-hmm. Dat waren mijn vrienden en familie, dat waren de mensen op wie ik eigenlijk het meest terugviel. Als je het hebt over een zorgprofessional die daar ook valt, dat was iemand van de thuiszorg. We hadden meerdere thuiszorgmedewerkers die over de vloer gingen, maar er was één iemand die had zo'n oog voor mij. Het is nog steeds, heb ik nog steeds contact mee 10 jaar later. Mm. Maar dat is wel, was wel heel belangrijk dat zij er was. Mm-hmm. Dat ze zag waar ik doorheen ging. En niet alleen tijdens dat hele ziekteproces dat ik op haar, zeg maar, kon vertrouwen. Maar ook daarna. Omdat ik in de periode daarna heel erg zat met van, heb ik wel genoeg gedaan? Hebben we het goed gezien? Heb ik goede besluiten genomen? En zij is daar een groot deel van het proces is daar bij geweest en kon ze mij dat teruggeven. Ja, je hebt genoeg gedaan. Ik heb jou gezien toen dat en dat gebeurde. Dus die nazorg eigenlijk voor mantelzorgsbenazen, die is heel belangrijk in het verwerken van je verdriet, van het verwerken van je rouw.
Ja. Ja. En op het moment toen je man nog in leven was, toen ze bij jullie kwam,
ja,
wat deed zij dan waardoor jij dacht, hey, dit is anders, ze heeft aandacht voor mij?
Ja, ze heeft aandacht voor mij en aandacht voor ons. Dat allebei. Dat is wat Ben ook zegt. Hè? Dat ze regelmatig vroeg van hey, hoe is het met jou? Trek je het nog wel? Of oh, wat zie je er moe uit vanochtend? Ga even liggen terwijl ik hier ben. Of zoiets. Maar ook dat ze zag dat onze verhouding, zeg maar als man en vrouw, dat uit balans raakte. Omdat ik alleen maar aan het zorgen was. Hoorde dat heel veel zorg nodig. En dat ze een keer toen ik uit van mijn werk kwam, ik werkte ook nog, dat ze hij lag in het hooglaagbed, hè? Dat ze het bedtafeltje ernaast had ze helemaal gedekt met een roosje erbij. En had ze een lunch gemaakt, niet alleen voor hem, want normaal smeerde ze zijn boterham. Maar een lunch voor ons allebei gemaakt. Dus zei ze, ga jij lekker zitten? Ik ben in de buurt als je me nodig hebt. En gaan jullie eens gewoon alsof je uit eten bent. En wij, nou, ik heb zitten huilen, dat wil je niet weten. En toen zaten we met z'n tweeën aan dat bed met uitzicht op onze eigen tuin. Voor het eerst in 5 maanden waren we uit eten met z'n tweeën. Hm. En dat was zo'n cadeau, dat kan je niet vertellen. En dat was heel bijzonder. Dit was een hele bijzondere.
Maar wat een mooi verhaal is dit, zeg.
Ja.
Prachtig.
Ja.
Ja. Ik kan me voorstellen hoe belangrijk dit voor je geweest is.
Enorm. En ja, ook dat Robert en ik daardoor ons nog meer realiseerden van hey, dat stukje zijn we aan het kwijtraken. Dat wat je normaal in een relatie met elkaar onderhoudt, dat het ondergesneeuwd dreigt te raken in zorg. En toen zijn we ook wat meer momenten gaan creëren voor onszelf, dat ik even niet aan het rennen en vliegen was. En dat hij niet uitgeput was door bezoek van zorgverleners en familie en vrienden, maar dat we het samen met de kinderen tijd hadden.
Ja. Ben, ik wil nog even terug naar wat je eerder zei. Ik zit er nog steeds over na te denken. Dat je zei van dan ga ik naar die huisarts en dan probeer ik die huisarts duidelijk te maken van hey, ik heb echt een heel ander plaatje gezien. Een heel andere patiënt. Hè, die gedroeg zich heel anders en hou daar rekening mee. Dan eigenlijk is jouw positie hierin dan echt wel heel belangrijk om andere zorgverleners duidelijk te maken hoe het nou werkelijk gaat.
Ja, ik denk eigenlijk dat voor elke zorgprofessional die een patiënt ontmoet zou moeten gelden. Om datgene wat je observeert en dat afwijkt van wat je verwacht, om dat productief te maken. Dan gaat het gesprek maar aan met die andere professional. Het kan een goede wijkverpleegkundige zijn, hè? Zoals Marcella net zegt. Nou, die heeft gewoon heel veel feeling, die vrouw die dat voor haar gedaan heeft. Ik kan me niet voorstellen dat die ook niet hetzelfde zou doen als ik. En als ze iets raars op zou merken, de huisarts zou bellen. En hetzelfde geldt ook over de grens richting het ziekenhuis. Om toch even de oncoloog te bellen of de oncoloog te mailen of een verpleegkundig specialist in het ziekenhuis. Van hey, wat ik zie in het ziekenhuis hebben jullie een ander plaatje dan ik. Willen jullie daar goed aandacht aan schenken? Want het klopt niet helemaal.
Ja, wat gebeurt het dan ook? Denk je? Want ja, ik probeer me voor te stellen, oké, dan ben je oncoloog in de Daniel den Hoed kliniek. Dan heb je toch een zekere status. En dan belt er een verpleegkundige en die zegt, u heeft het verkeerd gezien.
Ja, dat is een prikkelende vraag. Ik denk dat je als goed werkende professional niet bang hoeft te zijn om jouw standpunt te presenteren. Het is alleen de manier waarop je het doet. En ik denk als je dat op een nette manier doet, dan is die andere professional eigenlijk blij met jouw bericht. Omdat hij daardoor ook betere zorg kan verlenen.
Ja.
En je moet niet in de valkuil trappen dat je zegt van nou, u moet een ander beleid gaan voeren, want. Maar je mag altijd aandacht vragen voor jouw observatie.
Ja.
En ik merk dat die sfeer is eigenlijk heel goed in de samenwerking hier in het Utrechtse met oncologen, met verpleegkundige specialisten.
Ja, ja.
Je kunt dat contact creëren en dan weten ze ook wel van als deze persoon belt, dan zal er wel iets aan de hand zijn.
Ja, dus de toon die de muziek maakt.
Ja, maar ook de betrouwbaarheid van de eerdere contacten, zeg maar, hè, wat je gecreëerd hebt daarmee.
Ja. Ja. Ik wil het ook graag hebben over de manier waarop naasten en zorgverleners elkaar kunnen helpen. Ben, jij beschrijft de patiëntreizen, dus de reis die de patiënt maakt tijdens het ziek zijn. Maar er is natuurlijk ook zoiets als een naastenreis. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik zit altijd in een gesprek met twee ogen te kijken. En het ene oog gaat naar de patiënt en de andere oog gaat altijd naar de naaste. Omdat je zoveel ziet aan reacties. De patiënt die kan zeggen van, nou, het gaat eigenlijk best goed. Ik ben buiten geweest. En dan zie je de naaste soms de wenkbrauwen optrekken van, hoezo? Nou, dat kan bij mij een vraag opleveren van, ik zie jou bedenkelijk kijken bij deze opmerking van jouw partner. Kijk jij er anders tegenaan? Mm-hmm. Ja, hij is al buiten geweest, maar de rest van de dag heeft hij amper meer een oog open gedaan. Hè? Dus op die manier wil ik steeds laten blijken dat wat de naaste beleeft in de situatie, dat net zo goed heel belangrijk is. En dat het belangrijk is voor de zorg, maar ook om de naaste te laten weten dat die iets levert, iets toevoegt aan de situatie en dat die daarvoor gewaardeerd wordt. Ja. En ik benoem heel vaak als ik iets merk van teamvorming. Dus dan geef ik het compliment van, volgens mij zie ik dat jullie een goed team zijn. Ik merk dat jullie dit samen aanpakken. Daarin geef ik een stukje bevestiging van dat die naaste volledig in het geheel betrokken is. En daarnaast zijn er bijvoorbeeld de deurmomenten, de afscheidmomenten. Hè, van je hebt een gesprek gevoerd met twee personen. De naaste die loopt met jou mee naar de deur vaak. Want de zieke zelf die is daar niet altijd toe in staat. Dan heb je aan de deur toch altijd even nog zo'n momentje van verstandhouding. Je kijkt elkaar nog even aan. Soms is het voor mij juist dan het moment om even een hand teken de schouder aan te leggen. Om te laten blijken van, hey, ik zie jou. Hoe gaat het met jou? Dus daarin neem ik die naaste graag serieus en ook mee in het verhaal.
Ja, Marcella?
Ja, heel mooi om dit zo te horen. Dat is volgens mij de manier waarop het zou moeten gaan. En wat ik wel soms ook in die periode heb gemerkt, is dat de momenten waarop de zorgverleners langskwamen, niet altijd de momenten waren dat ik thuis was. Dus daar is eigenlijk nog een extra stapje voor nodig om er een punt van te maken dat je af en toe ook contact met de naaste hebt, dat die ook thuis is. Want ik werkte natuurlijk ook gewoon. Ja. Ik weet niet of dat gewoon is, maar ik werkte. Ja. En dat ontbreekt soms wel, vind ik. Dat je uitgenodigd wordt als naaste om aanwezig te zijn bij zo'n gesprek.
Ja, ik kan me voorstellen dat in het ziekenhuis dan nog veel lastiger is. Hè? Met polyafspraken over het beloop van de behandeling. Om daar altijd bij aanwezig te kunnen zijn. Want de polyplanning die is zakelijk, hè? Zakelijk ingestoken. Ja. Van, er is plaats wanneer er plaats is. Ik kan vaak nog schuiven. Hè? Dan kijk ik van, wanneer zijn jullie allebei thuis? Oké, dan maken we dan die afspraak.
Ja.
Ik heb het makkelijker daarin.
Is er voldoende aandacht voor deze zaak? Hè? Waar we het nu eigenlijk over hebben is coördinatie van de palliatieve zorg. Is er, denk je, voldoende aandacht voor in de opleiding? Wat kom jij tegen als je mensen fris van de opleiding ziet komen?
Ik denk dat mensen die fris van de opleiding komen, dat die vooral hun aandacht hebben bij de primaire zorgproces. Hè? Van ik wil gewoon een zieke persoon goed kunnen verzorgen. Ik wil opletten dat ik alles correct en goed en veilig doe. Dat is natuurlijk heel belangrijk in de zorg. Mm-hmm. De dingen daaromheen, het coördineren. Dat is iets waar je meer ervaring in moet opbouwen. En daar heb je denk ik ook de jaren nodig. En ook het oefenen daarin. En daarin is het heel fijn als een oudere collega aanspreekbaar is. Om jou tips te geven. Hè, van, zal ik nu wel of zal ik nou niet de huisarts bellen? Wat in de wijkverpleegkundige teams vaak als probleem voorligt. Hè? Van, ik zie dit, zal ik bellen? Nou, dat een oudere collega zegt van, nou weet je, hoe zou je het dan willen aanvliegen, dat gesprek? Wat zou je willen zeggen? Wat zou je willen vragen? Dat kun je in oefenen. Maar dat leer je denk ik niet op de opleiding.
Marcella, jij zei helemaal in het begin bij je introductie dat je zelf nu ook bezig bent in de palliatieve zorg. Wat doe je daarin?
Ik ben projectleider van een project dat heet Oog voor Naasten en Nabestaanden van het LUMC. En daarin focussen we juist op wat naasten nodig hebben in die periode. Hoe je ze kunt ondersteunen, hoe je ze kunt benutten. Hoe je eigenlijk ook die reis van de naasten tot goede palliatieve zorg maakt. Want het is deel van de palliatieve zorg.
Ja. Hoe wordt er tegen dat project aangekeken? Hoe belangrijk vinden mensen dat?
Nou, er is ontzettend veel belangstelling voor. Dus de tijden zijn denk ik wel veranderd met 10 jaar geleden, dat er veel belangstelling voor is. En we hebben het nu bij een aantal organisaties, want we hebben een hele toolkit gemaakt waarmee organisaties kunnen inzichtelijk kunnen maken van wat is er eigenlijk te verbeteren in mijn organisatie. En dan hebben we er tools bij, dus ook filmpjes, folders, andere materialen om ze daarbij te helpen, om ze echt door zo'n proces heen te leiden. Mm-hmm. En daar is echt veel belangstelling voor. Dus ook in de regio waar ik vandaan kom, zeg maar. Er zijn er veel netwerken palliatieve zorg die dat op gaan pakken en dat zo breed mogelijk gaan verspreiden.
Ja, dat is misschien leuk om te zeggen. Het is natuurlijk een heel project met diverse poten erin, hè, van de professionals, maar ook verbeteringstrajecten in ziekenhuizen opzetten. Maar Marcella heeft een boek geschreven, Marcella heeft artikelen geschreven. En in Utrecht zit ik regelmatig met huisartsen aan in de zogeheten palliatieve overleggen, 6 keer per jaar. En daarin doen we ook aan deskundigheidsbevordering. En ik heb 6 keer in Utrecht ook les gegeven over het project van Marcella, Oog voor Naasten, vanuit alles wat beschikbaar was daarover, om ook de huisartsen info te geven over hoe kun je nou ook goed de naaste betrekken in de zorg. Dus ook in het onzichtbare wordt jouw de steentje wat jij bijdraagt wordt verder gebracht.
Oh, wat mooi om te horen. Ja. Leuk.
Je hebt het nu over huisartsen. Mm-hmm. Ik heb een paar huisartsen gesproken over palliatieve zorg. En die zeiden bijna allemaal, ja, we hebben echt heel erg het gevoel dat ik degene ben die de coördinatie moet doen. Dat ik degene ben die alle informatie bij zich moet houden en op de juiste manieren moet verspreiden. Denk je dat dat ook de beste persoon is, een huisarts?
Ja, ik probeer eigenlijk die discussie te omzeilen. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Want 10 jaar geleden wilde iedereen in de zorg de spin in het web zijn. En dan krijg je zo'n concurrentiestrijd van nee, ik ben de spin in het web. Nee, jij bent de spin in het web. Ik denk dat je samen moet bepalen wie de beste toegang heeft tot de situatie. En wie het beste in staat is om ook die andere spelers ook goed te informeren en goed te betrekken. En soms is dat de huisarts. En de huisarts voelt dat denk ik ook zo, omdat hij soms vanuit het ziekenhuis, vanuit de specialist, de verantwoordelijkheid op zich krijgt. Mm-hmm. En dat heet dan vaak van, ja, wij kunnen niets meer doen aan uw ziekte in het ziekenhuis, dus wij geven de regie over aan de huisarts. Maar soms is dat best een kluif voor de huisarts, want er kunnen heel ingewikkelde problematiek kan dan naar huis toe komen en dan moet hij het beste antwoord op vinden. Dus ik kan me voorstellen dat het zo gevoeld wordt en dat het dan ook een verantwoordelijkheidsgevoel oproept. Maar dan nog kan de huisarts samen met de andere betrokken professionals, vrijwilligers, naasten, kijken van hoe gaan we het aanvliegen. En daarmee wordt de last misschien ook wel weer wat lichter voor zo'n huisarts.
Ja, Marcelle, ik kom toch nog even terug bij jouw situatie. Want ik kreeg de indruk dat jij degene was eigenlijk die coördinatie probeerde te doen. In ieder geval degene was die alle informatie probeerde te bundelen. Je bent geen medicus.
Nee, ik ben geen medicus. Dus als het echt gaat over de behandelingen, daar had ik beperkt zicht op. Maar wel bijvoorbeeld de medicijnen, wat die deden in Robert, dat zag ik. En dat kon ik ook teruggeven van, ja, jullie hebben nu dit voorgeschreven, maar volgens mij klopt het niet en ik zie dit en dit bij hem gebeuren. Maar het afstemmen van al die zorgverleners, daar zat natuurlijk heel veel werk in. Eigenlijk wat jij vertelt, wat jij doet en wat misschien een huisarts ook op zich neemt. Maar wij wisten eigenlijk niet voor welke vraag we bij wie moesten zijn. Want het ziekenhuis draagt iets over een huisarts, maar die zie je in het begin misschien heel weinig, als er niet echt iets medisch aan de hand is. Dus het was voor ons niet duidelijk. De radiotherapeut, daar hadden we regelmatig contact mee. Ja. Als er weer bestraald moest worden. Maar hoe dat nou precies zat, was toen voor ons één grote puzzel. Van wie neemt nou welke verantwoordelijkheid? En dan krijg je ook dat je denkt van, dan heb ik dus maar de verantwoordelijkheid. Want ik weet niet wie dan wel.
Ja,
ik herken dat wel. En soms heb ik dan de neiging om naar voren te stappen als een soort van watermannetje. En dat kan praktisch zo uitpakken dat ik een mailcirkel opzet met daarin patiënt en of de naaste, maar dan ook zo'n radiotherapeut en de oncoloog en de huisarts. Dan zeg ik van, nou, ik ben hier op bezoek geweest vandaag. Dit en dat was de problematiek. Dit is het gespreksverslag en deze vragen komen eruit voort. Ik vind het belangrijk dat jullie het alle vier weten. En willen jullie kijken wat voor de patiënt nu het beste antwoord is en wie dat gaat geven? En dan heb je dus een mailcirkel van een aantal professionals die niet gewend zijn om op die manier met elkaar te spreken. En vaak ook dus de patiënt erin die daarmee gelijk op het juiste niveau zit om directe informatie ook te kunnen beluisteren. En soms merk ik dat ze aan de andere kant van de mail dan even terugdeinzen van, wat hebben we nou? Want de barrières zijn ineens geslecht, maar je ziet ook zoveel positieve reacties van welwillendheid en vanzelfsprekendheid om erkenning te geven aan de andere professionals, maar zeker ook aan de naaste en de patiënt. En dat zijn wel mooie momenten om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, want ik wilde je vragen naar een manier waarop je dit goed kunt doen, maar die heb je eigenlijk nu zelf al gegeven. Marcelle, jij geeft in je artikel ook echt een aantal duidelijke tips aan mensen en ook aan naasten en mensen die zelf ziek zijn. Kun je daar eens één tip uitlichten waarvan je denkt, dit is echt heel belangrijk om te weten?
Nou ja, voor naasten is de belangrijkste tip, zorg ook echt voor jezelf. Want je bent heel belangrijk, belangrijke pijler, belangrijk voor degene natuurlijk die ziek is. En ook als je vragen hebt, stel ze. Wees niet te bescheiden eigenlijk in die zin. Deel met de zorgverleners wat er speelt. Dus dat met name voor de patiënten en de naasten. En voor zorgverleners, een aantal dingen die Ben ook noemde, stem af. Als je informatie geeft, stem eerst af waar zijn mensen. Geef ze die plek om te landen, zoals jij dat noemde. Zoals jij dat noemde. Dat is een hele belangrijke. Neem ze mee in het verhaal. Geef ze informatie op het moment dat het aankomt. En niet op het moment dat het toevallig volgens de procedure misschien moet. Maar op het moment dat het aankomt. Dus dat is wel... En nog even naar, want ik vind het, als ik Ben hoor praten, denk ik van nou, dat is gewoon echt zo mooi als dat zo zou kunnen. Alleen de functie die jij hebt, die is denk ik niet overal.
Nee, dat klopt. Niet overal in Utrecht heb je oncologie verpleegkundigen werken in de thuiszorg die puur en alleen coachende gesprekken voeren. En dat coachen gaat dan zowel over symptomen als over het omgaan met je gedachten en emoties als de naaste. Maar ook het denken over de dood, het levenseinde. Jammer genoeg is dat niet overal in Nederland voorzien, maar op een heleboel plekken wel. Ik denk, ja, als de oncologieverpleegkundige niet voorhanden is, dan denk ik dat een goede wijkverpleegkundige een belangrijk deel van die verschillende taken ook wel zou kunnen doen, maar dan met minder specifieke kennis van de ziekte kanker.
En het gaat natuurlijk verder dan kanker, ook als je ALS hebt of
ja.
Een andere ziekte. Ja,
ja.
Ja.
Ja, wij proberen geleidelijk aan ook de andere palliatieve ziektebeelden en problemen ook daar sterker in te worden en ook te kunnen bedienen. Maar dat is een heel gebied apart. Je ziet overigens wel dat er in de wijkverpleging geleidelijk aan meer palliatief verpleegkundigen aan het werk komen. En die zijn natuurlijk ook prima onderlegd om zo'n soort rol te vervullen.
Voordat we afscheid nemen van elkaar wil ik nog even één ding zeggen. Want als mensen thuis nog meer over jullie twee willen weten, dan kan dat door te lezen in het boek In gesprek over het leven en het einde van uitgeverij De Graaf. Daar staat jullie verhaal ook in beschreven. Deze podcastserie en dat boek passen dus heel goed bij elkaar. Dank jullie wel.
In deze aflevering hadden we het over de coördinatie. Wie is de spin in het web die ervoor zorgt dat hulpverleners van elkaar de belangrijkste informatie krijgen? En hoe doe je dat dan? Deze podcast maakt onderdeel uit van de Pallia-podcast van PZNL. Een podcastserie die aandacht besteedt aan diverse onderwerpen op het gebied van palliatieve zorg. De Pallia Podcast is een productie van Audiodroom Podcast Producties.